Geliefde gemeente, de prediking is uit de volgende woorden, uit Spreuken 19, het 16e vers, Spreuken 19, vers 16. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, die het gebod bewaart, bewaart zijn ziel. Wie zijn wegen veracht, zal sterven. En uit de brief aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 4, het 17e vers, Efeze 4, vers 17, daar spreekt het woord van de Heere aldus, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun gemoed. Tot zover. Schrijf wij boven deze woorden een nodige vermaning. En lette in de eerste plaats op de oorzaak voor deze vermaning. In de tweede plaats op de grond voor deze vermaning. En in de derde plaats op de vrucht van deze vermaning. Wij letten op nodige vermaning. De oorzaak, de grond en de vrucht van deze vermaning. Wij hebben horen lezen wat je zo vaak leest in de Spreuken, het boek der wijsheid. Hebben we gehoord van het gebod. En van het bewaren van het gebod. Welk gebod wordt hier bedoeld? Hier wordt bedoeld het gebod zoals de Heere God dat heeft gegeven. Waar wij iedere zondag van horen in het midden van de gemeente. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat gebod, die onderwijzing van de Heere, die kun je oudtestamentisch gezien uitbreiden over de hele Tora, de hele wet. Tora betekent onderwijzing. En over de profeten, de psalmen, de geschriften. Het is alles de onderwijzing van de Heere God aan zijn volk. Zo op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen, klinkt dat niet een beetje moralistisch? Wij die grootgebracht zijn bij de waarheid, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Er is niemand die niet zondigt. Er is niemand die goed is. Wij die de omschrijving kennen van de apostel Paulus, zoals hij ons beschrijft, zoals we in principe geworden zijn, kelen zijn geopend graf, andere venijnen onder hun tong. De vernieling en ellendigheid is op al hun wegen. De weg van de vrede hebben ze niet gekend. Klinkt dat dan niet een beetje alsof je wat overslaat? Want je kunt toch niet zomaar, al eist dat gebod gehoorzaamheid. En bedreigt met de dood en met allerlei rampspoed. Daarom is het toch eigenlijk wel zo, dat wij toch dat gebod van de Heere God, dat wij daar niet in kunnen blijven, dat we daar niet staande in kunnen blijven, dat wij ook in der eeuwigheid de zaligheid niet kunnen beërven, door de werken der wet, door het volbrengen van het gebod. Wij weten toch hoe zwaar, hoe onmogelijk het rijke jongeling viel, toen de Heer Jezus vanuit die geest, der wet namelijk de liefde, hem benaderde. En zei, goed, verkoop nou alles nog wat je hebt en geef het de armen volg mij. Hij werd bedroefd en ging heen. En als de Heer Jezus sprak over die diepe betekenis van de wet, hebben zij dan niet gezegd, Heere, wie kan er toch zalig worden? En Jezus heeft gezegd, wat onmogelijk is, bij de mensen, dat is mogelijk bij God. En Paulus heeft toch gezegd, de wet is geestelijk, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe kun je dat dan met elkaar rijmen? Als je dan hier in de Spreuken, onder andere in dit tekstvers, als je dan zo leest, die het gebod bewaart, bewaart zijn ziel. Is dat dan gewoon een algemene waarheid die niet met de zaligheid te maken heeft, maar zoals je zegt, kind of jonge meisje, als je nou zus of zo, dan? Dat is natuurlijk ook een kans. Je begrijpt wel dat met het bewaren van Gods woord, daar ben je alleen maar goed mee. Daar ben je alleen maar goed mee. Wat heb je aan echtbreuk? Wat heb je aan diefstal? Wat heb je aan leugens en bedrog? Wat heb je aan doodslag? Wat heb je aan de lastering van Gods naam? Aan de afgoderij? Wat heb je er in principe van aan? Je gaat er alleen maar mee te veronderen. Je hebt er God niet mee in ten diepste, maar je hebt er jezelf mee. Je mag dat goede gebod van de Heer dus ook zo heus wel zien in het algemeen genomen. Ach, waren alle mensen wijs en deden daarbij wel, de aarde werd een paradijs. Nu lijkt het wel een hel. Maar, kijk, mensen die er zo over denken, die hebben natuurlijk ook buiten de kerk altijd gehad. Paulus zegt zelfs dat er heidenen zijn die nog meer goed gedaan hebben dan de Joden. Die naar die innerlijke ingeschapen wet, zou je zeggen, die dat geweten dingen gedaan hebben, die naar Gods wet waren en ze hadden geen eens de 10 geboden. Nou zegt Paulus, en jullie hebben de wet en jullie hebben de alles maar verworpen. Maar goed, die kant, die mag je natuurlijk ook wel noemen, maar wij zitten hier in de kerk. En in de kerk wordt, als het goed is, dieper gegraven. Daar kunnen we elkaar niet zeggen van, als je nou dit doet en dat doet, dan komt het wel in orde. We kunnen natuurlijk wel erop wijzen. En zeggen, kijk eens, nog in de kerk, nog in de wereld, is er niemand beter van geworden van de overtredingen van Gods geboden, van zijn rechter en van zijn inzetting. Alleen maar slechter. Alleen maar slechter. En als je een buurman hebt en je ziet het gaat helemaal verkeerd, hij gaat roven of stelen of echt breken en je spreekt hem, zul je dan niet zeggen, man, wees nog gewaarschuwd. Je begeeft je nou op zo'n verkeerde weg. Heus, dat geeft allemaal een ellende. Spreek je zo ook niet met die kinderen? Ja, kind. Daar zal de zegen van God toch niet op kunnen rusten. Dat zal toch niet gaan. Want die tegen de Heer zondigt, die doet zijn eigen leven, zijn eigen ziel geweld aan. Maar goed, u voelt, hoop ik, aan waar ik op doe, als wij het nou hebben over het gebod bewaren. Dan kunnen we niet blijven steken in een humane omschrijving, een humanistische raad, dat je, als je dit doet en dat doet, dan heb je hier geen last van of daar geen last van. Al zit daar ook een stuk waarheid in, de kerk is de verkondigster, als het goed is, van de waarheid Gods, van de redding en van het heil dat God heeft geopenbaard. Maar hoe bedoelt die man dat dan? Bedoelt die man die daar zijn leerling, zijn zoon, zijn kinderen aanspreekt en de mensen die om hem heen geschaard zijn, deze wijsheidsleraar, bedoelt hij dat, hoe bedoelt hij het dan? Want dat is natuurlijk belangrijk. Als die spreukendichter op zijn tijd een humanistisch spreekje houdt, dan mogen wij het ook wel doen, zou je zeggen. Dan moet je goed luisteren. Het is het Oude Testament. Het was voor de geboorte en de komst van de Heer Jezus Christus dat dit geschreven. Maar heb je dan eens opgemerkt dat in die spreuken wordt telkens gewaagd van de wijsheid. De vrezen des Heeren
die het beginsel is van de wijsheid. Heb je wel eens opgemerkt hoe die wijze leraar als het ware zijn kinderen, zijn leerlingen het in wil schieten, jongens? O, zoek toch naar een wijsheid, dat is meer waard dan alles. Inzicht. Wijsheid die begint met de Heere te vrezen. Heeft hij niet zelfs die wijsheid als een levend persoon voorgesteld? Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid. Heeft hij die wijsheid niet voorgesteld als een levend persoon? Als die zegt, die wijsheid, ik doe wandelen in het midden van de paden des rechts. Ik doe mijn liefhebbers beërven wat bestendig is. Ik zal hun schatkameren vervullen. Bij mij is duurachtig goed. Is het niet de sprake in het Oude Testament van hem die in het Nieuwe Testament genoemd wordt de kracht en de wijsheid van God, Jezus Christus, de opperste wijsheid? Je merkt in de spreuken ook dat er iets nodig is. Dat we iets missen, dat we alles missen van onszelf. Dat we, nou ja, dat is niet te vergelijken met direct wat wij noemen verstandig zijn. Want de mens kan heel verstandig zijn in het kwaad. Maar wijsheid die als voedingsbodem heeft, God. De eeuwige God. Wijsheid. Hetgeen ver af is, zegt hij, en zeer diep. Wie zal het vinden? Wie zal het vinden? Daarom steeds door de spreuken heen, mijn zoon, mijn kind, mijn broeder, mijn zuster, zoek wijsheid boven alles wat er te krijgen is. Wijsheid hebben we nodig. Van boven. Mag ik dat nou eens zo in nieuwtestamentische woorden zeggen? We hebben de opperste wijsheid nodig, de Heer Jezus Christus. We hebben één nodig, die het gebod bewaart, maar die de schuld van onze overtreding bedekt en vergeeft. En die dan net als deze leraar zegt, kom, kinderen, hoor naar mij. Nou zul je in de eeuwigheid uit jezelf niet kunnen redden. Maar bij mij is duurzaam goed. In mij is kracht. Ik heb de Heilige Geest verworven. Hij zou komen en ik door het geloof in jullie harten zou wonen en leven. Wordt het dan iets duidelijker? Dat je niet zomaar te doen hebt met een of andere wijsheidsleraar die goede wenken geeft. Ik noem maar een voorbeeld. Hoe nuttig ook wordt dat je geen slagziekte, geen aids of weet ik wat krijgt. En dat je daarom niet zus of niet zo. Of dat je niet in de gevangenis terechtkomt. En dat je je eigen huisgezin of je eigen huis of wat dan ook in elkaar gooit. Voel je aan. Het is meer. Het is meer. Het is dieper. Maar daarom is het ook ernstiger. Ernstiger. Je hebt nou een heleboel mensen die praten wel wat. Maar ja, heel mooi. Maar ja, het is net als koperige verteld. Hij liep met een man te wandelen. En die man die gaf hoog op dat hij erg godsdienstig was. En noem maar op, het woord van God was elk moment op zijn lippen.
Toen zegt Kolberg tegen, want ik weet die aantallen niet precies meer, maar toen zegt hij op een gegeven moment, vriend, ik heb jou in dat korte poosje dat we nou samen liepen te wandelen, heb ik jou 3 keer horen liegen. En 6 keer de naam van God ijdel horen gebruiken. Wat zegt die man? Het is niet waar. Komt u erbij? Nou zegt hij, weet je wat we doen? Laten we er niet meer over praten. Laten we de ruzie over maken. Elke keer dat jij het weer doet, zal ik je een tikje, ik zal niks zeggen, ik zal je een tikje op de schouder geven. En dan moet jij mij een gulden geven voor de kerk. Nou ja, dat start hij af en hoe het verder afgelopen is, weet ik niet. Maar voel je wat ik bedoel? Hij had er geen eens erg in. Hij had er geen eens erg in dat hij in een kort tijdbestek 3 keer gelogen had en de naam van God te pas en te onpas maar had gebruikt. Terwijl hij juist hoog opgaf van zijn, ja, van zijn christen zijn. Hij, dat klopt niet. Die het gebod bewaart. Hier wordt het woordje bewaren bedoeld niet Gods onderwijzing ergens in een sigarenkistje stoppen. Ja. Of ergens in een oude tas. Betekent niet een Bijbel met sloten die daar ergens staat of ligt, zoals wij die ook wel hebben in onze huizen. Ja, maar dan hebben we er ook een gewone kleine Bijbel bij. Maar ik bedoel het voorbeeld, maar die Bijbel die daar ergens staat en zuinig bewaard wordt, want het is een hele dure of het is een hele oude. Zo niet bewaard. Dat is niet bewaren. Bewaren hier, dat betekent deel uitmaken van je leven. Van je dagelijkse leven. Dat de onderwijzing, het gebod van de Heere God, bij ons is. Niet als een portemonnee in onze zak. Of als een vergeten briefje in onze binnenzak. Maar, hij maakt mij toch verstandig in uw wet. Geef dat mijn ziel toch oprecht uw lessen leren. Dat betekent het. Dat is eigenlijk het echte bewaren. Het echte bewaren, dat betekent hij is erbij. Het gebod is erbij. God is erbij. Jezus Christus is erbij. Die het gebod bewaart. Zo bewaart. Die bewaart zijn eigen leven. Word je dan niet ziek? Nou, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Heb je dan geen tegenspoed? Dat durf ik ook niet te zeggen. Maar, je hebt een God voor de tijd en voor de eeuwigheid. Een God die helpt in nood. Wie ook, al heb je tegenslag, al word je heel erg ziek, al zou je niet zo oud worden, ja, zelfs al zou je in het midden van je jaren sterven. Hij zal nooit je om laten komen. Zoals de oude kerk zong. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door het vuur. Maar hij deed ons het gevaar opkomen. Ook als je sterven gaat. Dan kom je niet in het vuur. Je wordt niet bedolven in de diepe watervloed. De put gaat niet boven je dicht. Maar je hoort het woord van de opgestane Heere, die in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. Je moet niet denken, zo kom je er altijd uit. Zo bedoel ik het. De Heer kan ook hier tijdelijk zegenen, hoor. Maar ik wil dat niet zo sterk zeggen. Het is in principe wel waar, hoor. Dat de zegen van de Heer eraan verbonden is. Aan het bewaren van zijn woord en zijn onderwijzing. Maar je weet ook in het Oude Testament hoeveel moeite de mensen er soms mee gehad hebben. Als ze zagen dat het alles hun tegen zat. En dat er niks klopte. En daar waar men het gebod van God veracht en vertrapte. Daar hadden ze allemaal maar voorspoed en stok oud en gezond leven. En noem maar op. Daarom zeg ik dat. Die man die het gebod bewaarde, die Asaf, die bewaarde toch uiteindelijk ook zijn leven. Want hij zei, al beschrijf dan ook mijn vlees in mijn hart. Hij zei de rotsteen van mijn heil en mijn leven voor eeuwig. Nou, dan bewaar ik op je leven. Dan heb je toch van Gods wegen een levensverzekering. Dat hij nooit, maar dan ook nooit in de steek laat. Hoe de weg ook gaat. Die het gebod bewaart. Die bewaart zijn leven. Er staat niet, die bewaart God. Kijk, je moet altijd zo denken, geliefde gemeente. God wordt er niet meer of minder van. Dat God zo goed is om zich aan ons te openbaren in zijn woord en door zijn heilige, dat is toch ons heil. Daar zie je de goedheid en barmhartigheid van God. Dat God erg in ons heeft, in ons leven, in ons dagelijks leven. Dat God erg heeft in ons maatschappelijk leven. Dat God erg heeft in ons huwelijksleven, in het gemeentelijk leven. Dat God daar allemaal... Dat, kijk, er schiet God met eeuwig gesproken. God die wordt er niet rijker van. God die wordt ook niet minder als we niet luisteren. Dat komt omdat God is zalig, vol in zichzelf. Maar des te meer zie je daarin de goedheid van de Heere. God die zegt, ja, maar ik wil dat het jou wel gaat. Dat het jou wel gaat. En dan moet je naar luisteren. Dat is juist die grote genade van God. Daarom die het gebod bewaart. Je hoeft niet te denken. God mag wel blij zijn met zo'n mens als dat ik ben. Dan bewaar je het gebod niet. Dan heb ik nog nooit geloofd dat er ieder vervloekt is. Die niet doet alles. Maar dat ook alles wat er in het gebod geschreven staat. Je hoeft ook niet te denken dat God er zo goed mee is, zo rijk mee is. Maar je mag wel opmerken, ook, dat Psalm 34 ook zingt, mijn ziel loofde op de Heere. En kom maak God met me groot, om mijn gelukkig lot, om mijn gelukkig lot, dat God naar mij heeft omgekeken. Dat God bij al die mensen die er op de hele wereld zijn, dat zijn er toch wel, dat die Heere God mij daar ergens in dat straatje in Hilversum, dat hij mij kent. Dus ja, maar God kent iedereen wel. Als God het, ja, maar daar gaat het niet over. Dat God je wil bekennen in liefde. En dat hij je wil bekennen in zijn eeuwig verkiezend welbehagen. Nou, dan zou je toch. Dus dat kun je toch niet begrijpen. Die het gebod bewaart zijn ziel, zijn eigen leven. Maar die zijn wegen veracht, die zal sterven. Dat is een beetje een moeilijke stukje. Die zijn wegen, welke wegen? Dat betekent hier je eigen wegen. Nou ja, je kan zeggen van, dat is toch goed, als je je eigen wegen veracht, je dwaalwegen. Die moet je toch ook verachten, de verkeerde wegen. Betekent het niet die Gods wegen veracht? Ja, dat is op zichzelf waar. Maar toch betekent het dat niet. Weet je wat het betekent eigenlijk? Die nou dat gebod, die onderwijzing van de Heere aan de kant schuifde. Onder het motto van, ja hoor eens, dat kan ik allemaal niet zussen zo hoor, en daar kan ik me niks van aantrekken, ik noem maar wat hè. Dus die zijn eigen levenswegen als het ware veracht, minacht. Die zegt, oh, mens is nou eenmaal, mens is nou eenmaal een zondaar en een mens is dit en een mens is dat en een mens die kan niks en een mens zus en zo. Hè? Dus, laat ik maar zeggen, er een beetje op losleven. In je wegen hier op aarde. Proberen een beetje een compromis te vinden. Zodat je toch als het ware alles kan doen wat je zelf wil. En niet luisteren naar Gods wil. Dat is nou je wegenvraag. Hier in dit. Dat betekent, ik heb er niks mee te. Ja, het gebod is wel mooi hoor. Het gebod is wel mooi natuurlijk. Maar daar weet ik nou uit dat ik een zondaar ben uit dat gebod. Hè. En dan weet ik nou dat ik een zondaar ben. Oh, ik ben zo'n zondaar. Ik ben zo'n zondaar. Hè. En er zal ik nooit geen verandering in komen. Er zal ik nooit dit, er zal ik nooit dat. Dat is nou je wegenvraag. Dat is nou goddeloze praat. Eigenlijk is dat goddeloze praat. Daar bewijzen we mee dat we Gods geboden niet bewaren. Dat we zijn raadgevingen in de wind slaan. Dat we totaal dood zijn. Hoewel, ik zeg erbij, een mens kan er wat uitvoeren zonder dat het zelf beseft. Moet ik ook even in rekening brengen. Maar over het algemeen genomen. Kun je er veilig van de baan. Wie op die manier zijn wegen veracht in de zin van. Och, we weten nou eenmaal hoe we zijn en we weten nou eenmaal dit en we weten nou eenmaal dat. Nou, die vreest God niet. Voor die is het totaal vreemde taal wat wij gezongen hebben. Wat vrij heeft elk die uw weg bevindt. Ze zullen daar geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil, uw hulp, uw redding, uw ontferming. Voel je? Die wijsheid die van boven is, dat die ons helpt. Nou, dat was nou even iets uit Spreuk. We hebben ook uit de Efesbrief gehoord. Ik zeg dan dit en duig het in de Heere, dat je niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid, de zinloosheid, de leegheid van hun gemoed, van hun gezindheid, van hun hele denkpatroon. Dat lijkt er wel een beetje op. Waarom zegt die man dat? Waarom vermaant hij ze zo? Net als die spreukendichter, maar nou opeens in het Nieuwe Testament. Het woord gebod wordt hier niet letterlijk gebruikt, maar je kan het eruit opmaken. Onderwijzing, waarom zegt hij dat? Wat is de oorzaak van die vermaning? De oorzaak is dit, geliefde gemeente, dat wij niet deugen. Dat we op alle mogelijke manieren met slinkse streken ons ervan af willen maken. Om maar niet te luisteren naar de Heere God. Om onze eigen wegen te gaan. Dan kun je zeggen, ja maar, dat kan toch niet. Als je nou een mens bent die tot het geloof gebracht is. En nou een mens hebt die voor de Heere zijn schuld heeft bekend. Dat kun je toch maar niet net doen of dat er niks gebeurd is. Ja, ik kan dat wel begrijpen dat je zo praat. Je komt er niet mee klaar. Je komt er niet uit. Je hebt ontzettend veel concluderende mensen. En als het gaat over conclusies trekken, dan moet je altijd voorzichtig zijn. Je hebt mensen die trekken zo makkelijk conclusies over verloren of behouden of in de hel of echt of niet echt of kind van God of huichelaar. Weet je nou? Je moet even dit indenken. Een mens is een chameleon. Die kan zo binnen een uur verkleuren. Je moet denken, wij zijn de zonde toegevallen, de Satan toegevallen. Het is niet vanzelfsprekend dat wij zijn onderwijzing, zijn gebod, zijn Heer Jezus Christus voor ogen houden. Zo goed zijn wij niet. Want dan gebruik ik ook het woord van Paulus, die zegt, ja maar, ik ben vlees. Ik ben vlees verkocht onder de zon. Toch kon je niet zeggen dat de apostel er maar op los mocht. Dat kon je niet zeggen. Hij zegt, ik dank de Heer dat ik met een onerfelijk geweten onder jullie gewandeld heb. Dat mocht hij zeggen. Dan was hij zich van bewust. Dat was niet een smoesie. Hij bedoelde niet, zo ben ik in Christus. Nee, hij bedoelde, zo ben ik onder jullie geweest. Een onergelijk geweten. Toch zegt diezelfde man, ik ben vleeslijk. Wat bedoelt hij dan? Hij bedoelt dat ik zoals ik ben, van mijn hoofd tot mijn voeten, alles inbegrepen. Ik, die misschien denkt zo af en toe, ja, je bent toch wel een bekeerd mens. Je bent toch wel een gelovig mens. Je bent een gerechtvaardigd mens. Je bent dit even. Nee, zegt hij. Ik ben vleeselijk. Ik ben niet zo goed. Maar juist daarom bewaarde die het gebod. Juist daarom riep hij om verlossing. Juist daarom gaat hij in Romeinen 8 spreken over de macht van de Heilige Geest. Door de Geest te leven. In plaats van naar het vlees. Juist daarom gaat hij in Romeinen 8 ontvouwen dat onmetelijke veld van die mogelijkheden die er bij God zijn. Je moet allemaal nog maar eens op je leven, op je in laten werken. 7 en 8, Romeinen 7 en 8. Dan kan het dus wezen dat je het ene moment zit te lachen en het andere moment de tranen over je gezicht lopen. De onmogelijkheid onzerzijds, maar de mogelijkheden die God heeft daargesteld in zijn lieve Zoon, in zijn Heilige Geest. Wat is de oorzaak? Dat hij dat zo ernstig zegt, ik zeg dan dit en betuig het in de Heer. Dat wil zeggen in zijn tegenwoordigheid. Door hem daartoe aangespoord. Hij is erbij, het is coram deo, in de tegenwoordigheid Gods. Wat is de oorzaak? Nogmaals, omdat ik niet deug. Omdat ik een hoogmoedige gek ben, die denkt, als die een keertje aangedaan is, of als die in zijn leven heeft geloofd in de Heer Jezus Christus, of wat dan ook, nou ja, dat het dan wel gaat. Dat kan mij eigenlijk wel de hele wereld van de baas kunnen. En nou komt de werkelijkheid. Wat zie je dan? Ach, dan moet die man met verdriet en met smart constateren dat die tendens in de gemeente te Efeze aanwezig is. Het wandelen. Dat betekent het doen en laten. En ook wel het denken. Denken, doen of laten, net als de andere heidenen. Net als de andere heidenen, die verduisterd zijn in verstand, vreemd van het leven God, onwetend, ongevoelig, ontucht, onreinheid, noem maar op, ze leven maar. Zoals het hun voorkomt. Ja, maar dan wil je toch mij niet mee vergelijken? Nee, ik, mij. En ik hoop dat het ook niet. Ik hoop dat je eigen er ook bij verklaart. Dat je weet je heidense inborst, je goddeloze inborst. En dat weet je. Dat je het echt gelooft, dat je tot hink en zink ieder ogenblik gereed bent. Dat je niet zo sterk bent, dat je de verleiding zo makkelijk kunt weerstaan, dat je zo makkelijk mee kunt zetten tegen de boze. Dat je dat waarachtig gelooft. Het is niet om eer. Het is niet om eer. Want uiteindelijk betekent dat er dan maar grote zwakkelingen zijn. Als het over God gaat. En over zijn woord. En over zijn gebod. Dat betekent het uiteindelijk. Het betekent dat we niet op iemand hoeven neer te zien. Hoe heb jij dat nou kunnen doen? Want jij zit toch hier in de kerk, of jij hebt toch dat of dat gezegd, en jij hebt toch... Dat hoef je niet te zeggen. Wat moet je dan zeggen? Dat zegt God. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heer. Niet in mijn vrome godsdienst. Niet in mijn schijnheilige verbazing, hoe zoiets toch in de wereld mogelijk is, dat iemand dit of dat... Dan zeg ik het niet in de Heer. Dan zeg ik het in mezelf. Dan neem ik het uitgangspunt in mijzelf. Maar in de Heer. Daar komt nou het woord met majesteit. Met heerlijkheid. Met genade. En de oorzaak is. Ik ben juist niet zo'n best. Ik ben niet zo braaf. Ik moet me niet vervelen. Voor ik er erg in heb toverd, de duivel mij weg mee op het pad der zonde. Om me af te wenden van de levende Christus, die door de Heilige Geest in de harten woont. En wil de Heilige Geest in de harten wil wonen. Christus die door de Heilige Geest in ons woont. Kun je lang of kort over praten? O, voel je nou dat er alle reden is voor deze maanden? Voel je nou, je hoeft niet naar die gemeente van Efeziërs te kijken in de zin van, tjoe, jongen, dat was ook een bij elkaar geraakt spulletje. Hoef je niet te doen? Want dan betuig je niet in de Heer. Maar dan ben je bezig met je eigen eer, met je eigen zit, met je eigen stad. En dat is ook erg hoor. Ik hoop dat de Heer ons er ook aan ontdekt. Ik sta daar niet op te schamper. Oh nee. Hoe ouder je wordt, hoe meer je ontdekt dat alle zaden van boosheid die liggen in ons hart, in de verdorven akker van ons hart. Het is Gods genade dat het niet allemaal van die grote bomen worden, want anders, nou, dan was het leven. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heer, dat gij niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. Waar grondt hij dat op? Waar grondt die man dat nou op? Want je kunt wel eens wat zeggen. Ik kan iemand wel een vermaning geven, of mijn eigen een vermaning geven. Maar waar is die vermaning op gegrond? Is die vermaning daarop gegrond dat die andere persoon toch nog niet zo slecht is als dat hij misschien gedaan heeft, of deed, of doet. Maar dat er toch nog een beter ik in hem is, en dat we hopen dat hij daarna zal luisteren? Is dat de grond voor die vermaning? Of is de grond voor de vermaning, nou ja, luisteren doen jullie toch niet, maar ik zal het je toch wel zeggen. Net zoiets zoals je denkt dan te lezen, denkt te lezen bij jezelf. Mensen, kind, zeg het maar. Of het horen of niet horen, zeg het maar. Op een andere plaats zegt de Heer, Ezekiel, hou je mond maar, praat niet meer. Met niemand niet. Ik zei je wel stom maken. Je zal alleen nog een woordje zeggen als ik het wil. Dat ik je weer die spraak teruggeef. Is het dat? Nee, dat is het niet hier. De grond voor deze vermaning is dit. Je hebt Christus zo niet geleerd. Dat je zou het afleggen aangaande de vorige wandeling. En dan moet ik er even wel iets bij zeggen, dat ik hoop dat het niet te moeilijk is. Ik hoop dat ik het eenvoudig mag zeggen, laat ik het zo liever zeggen. Als er dan staat te weten dat je zou het afleggen, dan wil dat niet zeggen, jullie hebben met Christus een afspraak gemaakt en beloofd dat je dit niet meer zou doen en dat niet meer zou doen en dat niet meer zou doen. Dat betekent het niet, het afleggen van die vorige wandeling. Zoals het geschreven staat, betekent het eigenlijk dit, broeders, zusters. Toen Christus de dood inging, toen werden jullie afgelegd. Toen werden jullie de dood ingejaagd, de dood in veroordeeld, die oude mens met al zijn begeerlijkheden en verleidingen. Toen is het afgelopen, toen heeft Gods vloek die oude mens, die boze wandel van ons, veroordeeld in Christus. Dat is het wat de apostel ze eigenlijk aan herinnert. Hij herinnert ze daaraan dat hij zegt, ja, maar er is ruimte gekomen, toch? Ruimte. Want jullie hebben daardoor ontdekt, nou zijn we niet meer onder de vloek van de wet. We zijn niet meer onder een eis van de wet die ons niets geeft. Maar we staan onder die vervulde wet. God is bevredigd met zijn lieve Zoon Jezus Christus. Hij heeft die oude mens, die heiden en die vrome goddeloze Jood, heeft God als ware in die ene Christus veroordeeld, buitengesloten laten sterven in de dood aan het kruis van God verlaten. Dat heeft u geloofd. Of niet? Daar houdt alles op. Als je zegt dat interesseert me niet. Als je zegt dat gaat mij niet aan. Nou ja, laten we dan hopen dat de Heer ons nog bekeert. Dat de Heer ons nog een nieuw hart wil geven. Dat de Heer zich over ons ontfermt. Maar Paulus ziet hier die gemeente in Efeze als een gemeente levende onder het kruis van de Heer Jezus Christus. En die zo uit het heidendom als het ware bijeen zijn vergaderd en nu hier tegenwoordig zijn. Wat heb je toen gehoord? Oh, ik ben dood, ik ben gedood, ik ben uit de weg geruimd, ik ben veroordeeld als een misdadiger, ik ben gekruist op Golgotha. Nou, en verder. Toen is daar die bevrijdende sprake gekomen. Losmaken. De gevangenis open. Niet de wet. God is de baas. Jezus Christus de baas. Hij heeft overwonnen. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft de Vader gebeden. En de Geest van Christus. Daar is ruimte voor gekomen. Je snapt toch wel dat God die geest eigenlijk niet geven kan. Als niet eerst die rekening betaald is. God kan met de mens toch niet te maken hebben. Zolang er niet geen sprake is van dat offer dat gans verteerd is. Die daadzaak van God op Golgotha. Die kun je toch nooit wegdenken. Dat is het hart waarom God alles kan doen. Nou. Dat is nou de grond voor deze vermaning. De grond voor die vermaning is niet. Ach, jullie zijn maar onbekeerde mensen. Maar wil je nou proberen om zoveel mogelijk zus of zoveel mogelijk dat. En zou je niet dit of dat. Nee, dat is hier de grond niet. Ik heb in het begin gezegd, het kan best reden zijn om in het algemeen de mensen om je heen wat te zeggen. Te vermanen, is altijd goed. In het goede te ijveren is altijd goed. Maar dan gaat het hier niet om. Hier is deze vermaning juist zo klemmend, omdat het mensen zijn, de apostel noemt geen namen. Hij zegt niet Jantje, Pietje, Klaasje of zo, dat zegt hij niet. Hij sluit ze allemaal mee in, dat is zo wijs, hè. Om ze allemaal mee in te sluiten, je eigen oog. Ze betuigen weer niet meer wandelen. Waarom niet? Die wandel, die heidenwandel, die is doodgelopen op Golgotha. Er is die dierbare zaligmaker de dood ingegaan en de vloek is over hem gekomen. En er is ruimte gekomen voor de kracht van de Heilige Geest en voor het werk van Christus, de persoon van Christus in de harten. Dat is de grond. Dat is de grond dat je niet meer wandelt zoals al de andere heiden. Zoals de familie van je. Je hele familie. Zo zou je kunnen zeggen. Zoals je hele familie wandelt. En zoals je zelf ook altijd gewandeld hebt. In de ijdelheid. De zinloosheid. De leegheid van het gemoed. Waarbij je maar doet wat je gemoed je ingeeft. Waar je zin in hebt. Alleen maar wat je zelf bepaalt en zelf uitmaakt. Jezelf zet. Jezelf als de maatstaf van alle dingen. Houd in. Nee, zegt hij, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, maar als het begin goed is, nou, ik kan je garanderen, hè? Nou, dat klinkt een beetje hoogmoedig, maar ik weet niet hoe gauw het is, hoe ik het zeggen moet, hè. We komen voor eeuwig om. Als we niet naar luisteren. Je kan wel gaan zeggen, er is geen afval van de heiligen die eens begonnen is. Dat is allemaal best en waar. Maar dat de Heere eens met ons begint, komt daarin uit. Dat ik hier naar luister. Dat komt daarin uit. En als ik daar niet naar luister, dan moet je niet vleien met een ijdele hoop dat de Heere wel begonnen is. En die zal het wel afmaken. Want er is de Heere nooit begonnen. Dat is juist de ernst, mensen. Dat voel ik in mijn ziel. Ik voel het dat zo ernstig is. Ik bedoel, ik kan best begrijpen dat de ene zit tussen de kerk, de ander zo. De een voelt zich een beschuldigd mens. De ander, die heeft weer wat anders. Maar, kijk, als je zou zeggen, als het maar die inwerking mag zijn van God in onze harten. Dat we de Heer niet in de doodpot proberen te douwen. En zijn woord en zijn waarheid en zijn gebod. En de Heer Jezus Christus. En alles wat hij gezegd heeft zomaar in weg trommelen. Onder het motto van, nou ja, wat is een mens. Dat is zo slecht denken. Dan gedragen we ons en dan denken we eigenlijk van de ijdelheid van ons gemoed. Daaruit denken we dan. Daaruit leven we. Dan is er ook geen liefde. Die is er ook niet. Er is er ook geen verandering. Nee. Daarom betuig, zegt de man, dit in de Heer. Niet meer zo. Niet omdat je een goede mens bent. Nee, omdat je zo slecht bent dat je op Golgotha naar de dood gebracht bent. Daar is die oude mens afgelegd. Dood. Dood, de ogen, de mond, alles was dood van die lieve Heer Jezus Christus toen hij daar af. Ja, maar dat was ik. Als ik dat waarachtig geloof, dat zijn wij. En dat is nou de basis. Daarop kun je nou in de gemeente elkaar als het goed is aanspreken. Elkaar niet aanspreken vanuit de hoogheid, maar elkaar aanspreken. In de Heer. Hoe zou je dan zeggen? De apostel zegt het wel eens, heeft het wel eens gezegd. In tranen. Wenende betuigingen. Dat hij zegt. Ik zie dat hun God is hun buik. Hun heerlijkheid is in hun schande. Wenende. Maar kijk. Hier gaat het erom. niet los. Niet los. Niet hetzelfde denken zoals je misschien van iemand denkt die buiten God en zijn woord en buiten de kerk leeft. Dat is ook erg. Maar dan hoef je hem alleen maar te wijzen, joh, denk eens om je vrouw en denk eens om je kinderen. Of denk eens om je gezinnetje, denk eens om je werk, je helpt je eigen naar de vernieuwing. Stel je. Maar in de kerk mag je zeggen, als je dat niet meer kan zeggen, wat moet je dan zeggen? O, geliefde gemeente, jongens, meisjes, we zijn naar de naam genoemd. We zijn naar zijn naam genoemd. De kerk, of er nou één, of ik hoop geen één, al zaten de 10 huichelaars die bewust alles belazeren en nergens wat van geloven. Of er eigen weg gaat, niks mee te maken. Maar de kerk is en blijft toch een woonstede Gods. Dat blijft toch een vergadering van geloven. Die kun je toch ergens op aanspreken. En dan niet zoals bij die man wat ik net zei, denk toch eens hier of denk daar. Wat gij hebt afgelegd, die oude mens, met zijn wandeling, toen die lieve zalig maakte dat de dood niet gegaan. Dat is de basis. Als dat niks meer zegt, dan zegt er ook niks meer van dan. Dan zegt er ook niks meer. Maar dit, dat moet ons eigenlijk de strop dichtknijpen zo af en toe. Hier. O God, ontferm u over ons. Ontferm, want in de verlating van u, daar is de dood, daar is de dood in. De vrucht. Nou, als het goed nou is, of goed, ik zeg het wel misschien een beetje verkeerd, maar ja, toch, als het nou goed is. Al zijn we niet zo goed, maar goed is. Dan is de vrucht van dit alles. Genade, o God, genade, verschoon ons toch naar uw barmhartigheid. Delg toch uit mijn schuld. Dan is het goed. Maar er is er ook die waarachtige levensgang van die geest. Die geest, neem die geest niet van mij. Dan zal ik onvaardig het pad van uw woord lopen. Dan blijf ik zingen wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen daar geen hinderpaal zich stoten. Dan is het goed. Maar voel je eigenlijk niet goed, maar dan is het goed. Want dan komt er iets in uit dat het woord de vermaning. Zijn kracht is. Dat het iets uitwerkt in mijn leven. Dat het iets doet. Dat het stuurt. Dat het terugtrekt. En dat het er weer neerzet. Wat denk je wel, liefde gemeente? Hebben wij dat nou nodig? Ik geloof het wel. Ik heb het nodig. U hebt het nodig. De jongens en de meisjes hebben het nodig. De vaders en de moeders hebben het allemaal nodig. Heel hard nodig. Dat woord die het gebod bewaart, bewaart zijn eigen leven. Die zijn leven veracht, die sterft. En ik zeg dit en betuig het in de Heer dat je niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de ijdelheid van het gemoed. Integendeel. Dat onze wandel mogen zijn in de hemel, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Amen.